In deze aflevering heb ik Wanda de Kanter te gast. Wanda is longarts, spreker, schrijver en een van de felste anti-tabakslobbyisten van Nederland. Wanda heeft meer dan 30 jaar ervaring met het behandelen van patiënten met longkanker en COPD. In haar rol als voorzitter van Stichting Rookpreventie Jeugd zet Wanda zich met ziel en zaligheid in voor meer aandacht voor preventie van roken. Wanda laat er geen twijfels over bestaan. De tabaksindustrie is een criminele bedrijfstak die frontaal bestreden moet worden. Op de website Tabak Nee publiceert ze artikelen over de lobby van de tabaksindustrie. Ik trap ons gesprek weer af met een paar dilemma's, maar al snel hebben we het over de schadelijke effecten van roken en haar strijd voor een rookvrije generatie. Stoelriemen vast, want Wanda verspilt geen tijd aan koetjes en kalfjes. She is on a mission. Veel plezier, leuk dat je luistert. Wanda, leuk dat ik jou te gast heb.
Ik vind het ook heel erg leuk om bij jou te gast te zijn.
Ja, echt een eer dat je te gast wil zijn.
Wederzijds.
Ja, jij loopt al heel lang mee in het veld van preventie. En ik ga je daarover aan de tand voelen. Superleuk. Maar ja, voordat we dat doen, heb ik een nieuwe rubriek en die heet Het Dilemma. Mm-hmm. En ik ga je een aantal dilemma's voorleggen. Okay. En je moet kiezen. Superbelangrijk. Ik gooi de eerste erin.
Ja.
Wanda, je moet kiezen. Nooit meer zoet of nooit meer hartig?
Nooit meer zoet. Heel eenvoudig.
Oké, want je bent echt een liefhebber van hartig of een hater van zoet?
Nou, ik ben echt een enorme liefhebber van hartig. Ja.
Oké, en wat is je favoriete snack?
Eigenlijk alles wat een beetje in de frituur kan. Dat is natuurlijk heel ongunstig voor deze podcast. I know. Maar dat is wel wat het is.
Ja, en het is wel zo lekker. Dat ben ik helemaal met je eens.
Ja.
Want wat is je favoriete frituursnack?
Nou, de vlammetjes, denk ik. Of de bitterbal.
Oh ja, ja, ja. En moet daar dan ook nog een drankje bij?
Dat vind ik fijn, ja. Het gaat de hele verkeerde podcast. Het gaat helemaal de verkeerde kant op.
Oh, nee, helemaal niet. Want dat is uiteindelijk waarom ik deze podcast juist ook wil opnemen. Kijk, we horen natuurlijk van alles over wat een gezondheid is en wat een gezonde leefstijl zou moeten zijn. Alle dingen die goed zijn voor onze gezondheid, die zijn niet altijd even leuk voor mensen. En de dingen die slecht zijn voor de gezondheid, die zijn wel heel leuk of vinden we heel lekker.
Ja.
Dus volgens mij is de uitdaging voor ons allemaal om een stukje gezonder te leven en soms de dingen te laten staan die we zo lekker vinden. Dus ja, wat je zegt is gewoon heel herkenbaar voor mensen, denk ik.
Ja, zo is het.
Ja, heb je ook echt moeite om er vanaf te blijven of valt het eigenlijk wel mee?
Nou, ik vind het wel, ik kan me er wel op verheugen.
Precies, want hoe ziet zo'n moment voor jou eruit?
Ja, ik heb eigenlijk niks met zoet en ook niks met ontbijt. Dus ik eet eigenlijk overdag niet, ben de hele dag aan het werken en aan het studeren en aan het lezen. En dan is het eerste moment dat ik echt wat ga eten, is eigenlijk aan het eind van de dag.
Ja, dus je doet onbewust bewust aan intermittent fasting.
Ja, ja. Ik heb later gelezen van natuurlijk van heel veel mensen die daar onderzoek naar doen. Ik ben gewoon vanaf 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, heb ik eigenlijk zin om te werken, om te lezen, om te studeren, om inzichten op te doen. En vind ik allemaal belangrijker dan eten of drinken.
Ja, dat herken ik ook wel eens. Dat je zo lekker bezig bent dat je gewoon jezelf de tijd niet geeft om even rustig te zitten en een boterham te eten of iets anders.
Ja.
Ja, maar heb je dan niet ook last aan het eind van de dag dat als je dan iets eet, dat je dan denkt, zo, en nu ga ik ervoor?
Ja, maar dat kan ook.
Ja. Ja, nee, want ik heb namelijk wel eens op zo'n dag dat ik zoals vandaag helemaal vol zit en dan een podcast moet opnemen. En dan, oh ja, shit, net te laat om dan nog even daarvoor iets te eten. Dat als wij dadelijk klaar zijn, dat ik dan wel even moet oppassen dat ik niet de snackkast invlieg, zeg maar.
Ja.
Gewoon normaal eet.
Nee, maar dat herken ik wel. Ik heb ook geen frituurpan en zo thuis. Dus het is niet zo dat ik een snackkar... Dat ik naar buiten ga. Ja. En ik vermijd, probeer geen zakken chips en dat soort dingen allemaal niet.
Ja.
Dus dat aanbod, je moet jezelf natuurlijk, moet je zorgen dat je dat niet allemaal in huis hebt. En je moet nooit een frituur kopen. Dat is echt een slecht plan.
Ja.
Maar goed, ik vind het thema gezond, weet je, gezond. Ik vind het ook lastig om kijk, mijn hele strijd, ik kom natuurlijk heel veel mensen tegen uit de gezondheidswereld. Het gaat natuurlijk niet om dat je gezond bent. Want het gaat erom dat je niet doodgaat voortijdig en langdurig chronisch ziek wordt aan ellendige ziekte. Daar gaat het natuurlijk om. En door al dat soort dingen gezond te noemen, mis je eigenlijk een beetje de onderlegger vind ik, eigenlijk met waar ik mee bezig ben. Want ik heb zo ontzettend veel mensen dood zien gaan aan duizenden mensen aan de gevolgen van roken in de zin van longkanker en COPD, hartfalen. Mm-hmm. En zoveel slecht nieuwsgesprekken gevoerd en noem maar op. Dat heeft helemaal niks met gezondheid te maken. Het heeft te maken met nichtjes doodgaan om ter 40 te staan longkanker. Je wil gewoon niet dat mensen die dat allemaal niet weten als kind verslaafd zijn gemaakt, dat die heel erg lang een chronische ziekte hebben. Hart, long of hersenfalen. Het gaat over heel veel verloren levensjaren. Het gaat over de grootste oorzaak van de gezondheidskloof in Nederland. Mm-hmm. Er roken in Nederland de meeste mensen in de laag sociaal-economische klasse vergeleken bij alle EU-landen. De kloof is hier het grootste. En daar gaat het allemaal om. En dus ik heb ook niet zo'n zinderende behoefte dat alles gezond en gezond. Mm. Het is veel meer. Er moet gewoon een gezonde leefomgeving zijn. Zodat kinderen de kans hebben om in een. Die hebben ook het recht. Dat is ook het recht van het kind. Om in zo groot mogelijke gezondheid. En dat wil eigenlijk zeggen zonder ernstige chronische ziektes. Dat is het eigenlijk. Ja, en ik weet dat hele thema van positieve gezondheid. Dat is allemaal goed en aardig. Maar het gaat er eigenlijk om. Dat je wil dat al die jonge mensen niet aan hele ernstige chronische ziekten. Ja, slachtoffer worden. Daar gaat het eigenlijk om.
Ja, en daar heb jij dus ook echt jouw strijd gekozen, wil je ook zeggen. Hè? En daar ben jij ook gewoon echt dag in dag uit mee bezig. Dus niet per se gezonde leefstijl aanmoedigen. Maar gewoon zeggen van kappen met roken. En de strijd aangaan met iedereen die dat moeilijker maakt in Nederland.
Ja, natuurlijk. Maar weet je, en natuurlijk wat je ziet is dat waar ik in terecht ben gekomen is een enorme grote lobby.
Ja.
En een gevoeligheid van het bedrijfsleven. VNO, NCW en politieke partijen die helemaal gaan voor die bedrijvenlobby. Met als enige doel het rijker maken van aandeelhouders. En ja, weet je, dan is er een enorme samenhang met hoe de alcoholindustrie lobbyt, hoe de overgewichtlobbyindustrie lobbyt. Het feit dat een Olympische Spelen, NOC-CSF, gewoon volledig gesponsord wordt door obesitas en alcoholindustrie. Ik kan het niet begrijpen. Nee. Dat de Formule 1-industrie wordt gesponsord door de alcoholindustrie. Ik kan het niet volgen.
Ja.
Maar dat is niet omdat ik vind dat iedereen niet meer moet drinken, niet meer moet eten, niet meer. Daar gaat het niet om. Het gaat om die oneerlijkheid op jonge leeftijd, door die explosieve kindermarketing. Daarin zie ik kom dus heel veel overeenkomsten tegen. En ik denk dat het veel, wat ik heel erg belangrijk vind, is dat je kan zien dat het niet aan die kinderen ligt dat ze gaan roken en zo dik worden en alcoholist worden. Maar dat het ligt aan de ontzettende tolerante manier hoe wij met het bedrijfsleven in Nederland omgaan. Dat vind ik ernstig.
Ja, dat ga ik met jou dadelijk helemaal bespreken, want daar ontmoet ik jou zeker in. En als je zo gepassioneerd vertelt, dan begrijp ik ook gewoon dat jij gewoon geen tijd hebt om te eten bijna. Omdat je dit gaat je zo aan het hart, juist door al die praktijkervaring die je hebt opgedaan, al die slecht nieuwsgesprekken, ja, dat je gewoon het bij de wortel wil uitrukken. Dus ja, daar gaan we het eigenlijk zeker verder over hebben. Maar ik gooi nog even de volgende dilemma erin.
Ja.
En dan ben ik ook wel heel even benieuwd naar hoe je daar alvast op reageert. Mm-hmm. Elke dag 100 bladzijden lezen uit een boek of elke dag een podcast luisteren?
Nee, de eerste. Lezen.
Ja, ja, die had ik wel verwacht.
Ja.
Aangezien je net zei, ik wil nog zoveel dingen leren en nieuwe informatie opdoen. Ja, ik dacht, dat komt wel uit een boek volgens mij.
Maar ik hou wel ook heel erg van podcasts. Maar ja, het lezen ben ik natuurlijk meer mee opgevoed. En radio luisteren natuurlijk wel, maar. Dus ik luister wel gericht naar podcasts, maar het lezen heeft voor mij gewoon de voorkeur.
Ja, ja, ja. En lees je ook nog wel eens voor de ontspanning of is het allemaal werk gerelateerd?
Ja, maar ook dat komt er een beetje bekaaid af. Ik ben een enorme lezer. Ik heb duizenden boeken gelezen, maar dat merk ik nu dat, weet je, als je internationaal wil bijhouden wat er allemaal gebeurt op het tabaksgebied, dan heb je al zoveel duizenden artikelen per week die je een beetje moet en even snel doorheen moet gaan. Maar ik lees absoluut wel de bestseller, zeg maar, van nu. Echt dat, daar hou ik ook heel erg van.
Ja, ja, goed om te weten. Volgende dilemma. Elke avond om 9 uur naar bed of elke ochtend om 6 uur opstaan?
Elke ochtend om 6 uur opstaan.
Ja, en hoe laat sta je nu op?
Ja, zeker rond 6:30 of zo.
Oké, dus dat zit er niet eens heel ver vandaan. Nee.
Nee, nee. Laat naar bed en vroeg op.
Ja, oké. Ja, ja. Ja. Ja,
lange dag.
Precies, zoveel mogelijk uit de dag halen.
Ja, 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 ja. Nou ja, dat is ook maar geluk hebben, hè? Want hoeveel slaap die je nodig hebt is aangeboren. Dus heb je niet zoveel invloed op.
Nee. Dus ik maak een beetje op dat jij niet heel veel slaap nodig hebt.
Nee,
of althans,
dat denk ik. Nee, dat lijkt erop.
Ja. Oké, de laatste. En dan komen we al op jouw onderwerp. Een dag lang vieze asbakken schoonmaken of een dag lang peuken rapen in de stad?
Nou, dat laatste, een dag lang peuken rapen in de stad. Ik heb het net vorige week gedaan. Ik doe mee aan de 52 weken duurzaam. En ze hadden mij gevraagd of ik als soort bekende Nederlander week 9 wilde doen. En dat is troep opruimen van de straat.
Ja.
En toen heb ik gekozen voor peuken opruimen. Terwijl ik het in principe onzin vind, want het is kansloos. De triljoen filters die op de straat worden gegooid wereldwijd, daar kan je natuurlijk, er is geen beginnen aan.
Nee.
Dus ik heb het vooral gedaan en met filmpjes en op Twitter en Instagram om te laten zien en TikTok. Van kijk, ik ben nu aan het peuken aan het opruimen, filters aan het opruimen. Als ik de straat terugloop, zie ik er nog net zoveel liggen. Als ik de volgende dag kijk, ligt er weer het vijfvoudige van. Je ziet gewoon dat ze in allerlei hoekjes en gaatjes komen. Filters van sigaretten zijn de grootste bijdrage aan de plastic soep, omdat ze stamvol microplastic zitten. Dus dat draagt bij aan het plastic in de oceaan. Nou, dat is zelfs met een hele grote professionele opruimactie net uitgezocht door een grote onderzoeksgroep in Delft, dat je nog geen 70% gaat ophalen. Dus ik wilde met mijn actie vooral laten zien, maar ik vond het heel erg leuk om te doen, omdat je bewust wordt van, jeetje, ze liggen echt overal.
Ja.
En natuurlijk zeggen mensen, laat iedereen het zelf opruimen. Maar ja, dat gebeurt niet. Dus ik weet het niet, maar hoe ga je mensen hun gedrag daarin veranderen?
Nee,
en
precies.
Uiteindelijk, die filters, die filteren helemaal niks. Nou, die filteren geen kankerverwekkende stoffen. Dus ze zijn zinloos. Dus ze zijn alleen maar gebruikt om mee te sjoemelen met al hun waardes. Dus daarom vond ik die filteropruimdag zou ik dus verkiezen. Want je loopt ook nog een stukje, is ook nog gezond in dit geval.
Ja.
Dan alleen maar asbakken omkeren.
Ja, precies. Ja. Nee, want ik moet zeggen, ik zag het voorbij komen vorige week. En toen ging ik dat dus even opletten.
Ah.
Toen ik van de sportschool naar huis liep.
Ja.
En ik woon dus in Arnhem.
Ja.
En toen had ik het met mijn partner Sabine over.
Ja.
Het is echt bizar op de 300-400 meter die wij van huis naar de sportschool lopen.
Ja.
Hoeveel zooi er op straat ligt.
Ja.
En dan met name sigarettenpeuken.
Ja, dat is verreweg
echt
nummer 1.
Echt bizar. Als je daar eens op gaat letten.
Ja.
Ja, echt. Die hele straat ligt bezaaid.
Ja, en het gaat er dus niet zo. Ja, het ziet er dan niet prettig uit. Maar daar gaat het mij niet om. Maar het geeft enorm veel gif af in de oceaan. Het is voor het milieu heel slecht. En wat je nu ook ziet is die. Wat die kinderen allemaal roken, die vapes, die disposables, e-sigaretten, die worden gewoon allemaal erin gegooid.
Ja.
Op straat gegooid. Komt ook allemaal in het water terecht. Ook niet afbreekbaar plastic, een lithiumbatterijen, noem maar op.
Nee, precies. En toen ik er dus liep, toen kwam natuurlijk de eerste gedachte bij me op. Welke gedragsinterventie zouden we dus nodig hebben om dit te gaan oplossen? Want
weet
dit
je?
Is gewoon echt een enorm vraagstuk.
Oh, een filterverbod, dat begint het met.
Ja, nee, precies, precies. Ja, ook hier weer roeien het uit bij de kern. En dat is wat je natuurlijk net zei. Van, we moeten niet die kinderen verantwoordelijk maken voor het stoppen.
Nee,
je moet die omgeving aanpassen.
Ja.
En dat is hier natuurlijk, als je echt wil dat de straat schoon is, dan moet je dus die omgeving interventie gaan toepassen.
Nou ja, het erge is dat Philip Morris heeft een greenwashing campagne gehouden. Het heet hashtag the world is not an ashtray. En die hebben dus hun eigen campagne opgezet om mensen te sponsoren sigarettenpeuken op te ruimen. Moet je nagaan dat de tabaksindustrie zelf, en het grote voordeel voor hun was al jaren dat ze dan samen met gemeentes weer vriendjes konden maken met politieke partijen, het strand konden opruimen. En dat mag niet meer, want haar wetgeving is dat je niet met de tabaksindustrie dingen mag doen. Maar ondertussen hebben ze allerlei sponsoren, ze allerlei peukenopruimorganisaties met allemaal leuke apps. En die apps die registreren al jouw peuken. En zo weet Philip Morris gratis waar de nieuwe verkooppunten moeten komen. Waar het meeste worden weggegooid. Wordt het meest gerookt, weet je. Dus, en mensen hebben dat niet door. Het is gewoon een enorm marketingconcept weer.
Ja, nou dit is, ik zit te popelen om daar dadelijk met je over verder te gaan. Want het hele punt is natuurlijk dat mensen die horen jou dit zeggen. En er zijn heel veel mensen die dan denken, ja, maar dit is toch goed dat ze juist helpen. Want ze doen dan toch hun best. Maar daar gaan we het dadelijk over hebben. Ja. Van waarom dat wij dat helemaal niet best vinden.
Ja.
Want dat is volgens mij uiteindelijk de conclusie. Maar heel even terug naar het begin. Jij bent dus longarts, al heel lang bezig met het aanpakken van roken, het behandelen van mensen die verslaafd zijn aan roken, die de gevolgen ondervinden van roken. Ja, kun je daar nog heel even kort iets over vertellen, wie je bent en wat je precies gedaan hebt?
Ja, Wanda de Kanter, longarts sinds 1990, dus heel erg lang longarts geweest. En ik ben eigenlijk, heb ik heel lang gerookt, tot mijn 47ste, tot mijn dochter die toen 14 was, mij betrapte 's nachts en daar heel verdrietig van werd. En ik toen wist, ik moet hiermee stoppen. Op dat moment wist ik hoe weinig ik wist en zeiden we, nou, misschien moet er een goed boek komen. Toen hebben we Nederland Stopt met Roken geschreven, wat helemaal berust op feiten, maar heel simpel is neergeschreven voor iedereen, voor elk wat wils, met mooie BN'ers met mooie verhalen erin, met mooie quotes, met een mooi stappenplan. Alles gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, maar wel simpel opgeschreven. We hebben er ook een luister-cd van gemaakt. Die kan je gratis beluisteren op de Rode Kruis Ziekenhuis Polykliniek, Rookstop Polykliniek website. En toen hadden we dan een fantastisch mooi boek. En toen dacht ik, ja, dat kan je niet zomaar ongevraagd aan iemand geven die rookt. Er gaat nog iets aan vooraf. En toen kwamen we op het spoor, ook weer door eigenlijk een soort van toeval, motiverende gespreksvoering, in een heel kort filmpje, dat je zag dat een zo'n hele nare dokter tegen een patiënt die volgens mij hypertensie had of zo, van jij moet stoppen met roken, je moet afvallen, je moet dit. En dat je echt zag te kijken van, wat is dit een nare dokter? Maar ja, hoe moet je het dan doen? En toen liet ze zien hoe je dat dus wel kon doen. En toen zei dit is wat we moeten, dit is wat we nodig hebben. Dus toen zijn we naar Engeland gegaan. De basiscursus hebben we geleerd. En daar hebben we ook weer een boek over geschreven. Zodat het heel praktisch is. Motiveren kun je leren met allemaal voorbeelden. Het gaat over elke vorm van gedrag dat je wil veranderen. En natuurlijk is roken een ernstige verslaving. Dus dat is iets meer dan gedrag alleen. Maar het begint allemaal met een goed motiverend gesprek. En nou, dus toen waren we nog steeds. Toen hadden we een hele grote rookstoppolykliniek opgericht. Dus we konden iedereen helpen en laten stoppen. Ondertussen natuurlijk alleen maar patiënten behandelen met longkanker en COPD. Een enorm soort van bewustwording. En dan kom je erachter dat er elke dag weer 70 kinderen voor het eerst een nieuwe sigaret op gaan steken. Dus ja, weet je, het blijft maar. Die kraan blijft openstaan. Waar zijn we mee bezig? Waar is heel Nederland mee bezig? En dan kom je er langzamerhand achter dat eigenlijk het hele ziektekostensysteem is gebaseerd op ziekte. Diagnose, behandelcombinatie kwam toen in zwang. En je wordt dus alleen maar betaald als er heel veel diagnoses zijn. Dus je kan je voorstellen, als je diagnoses voorkomt, dan krijg je geen geld. Er is geen geld voor het voorkomen van ziekte. Dus op het moment dat je daarachter kwam, zijn er gebeurt iets heel raars. Die verzekeraars willen dat stoppen met roken eigenlijk niet betalen, minimaal. Die overheid krijgt 3,5 miljard accijns. En er is een waanzinnige tabaksindustrie die dus zorgt dat die lobby, dat ze die Tweede Kamerleden en de politieke partijen dusdanig beïnvloeden, dat alle effectieve maatregelen eigenlijk al 50 jaar in de ijskast staan. Nou, en dan komt er zo'n soort van woede over het onbegrip en hoe kan dit? En pas dan zijn we na gaan denken, hoe kunnen we dit nou echt structureel verder gaan aanpakken? We moeten iets aan die lobby doen, we moeten die lobby onthullen. Moeten lobbyisten laten zien. Maar het is dus een heel langzaam organisch proces geweest. En je kan dat niet zomaar van de ene dag op de andere dag uitvoeren. Mm-hmm. En we worden nu natuurlijk door heel veel andere organisaties gevraagd of wij hun kunnen helpen. En dat gaat van klimaat tot alcohol tot overgewicht. En dat is natuurlijk, kijk, voor de schermen laat ik me zien tegen de tabaksindustrie. Maar achter de schermen werk ik natuurlijk ook mee tegen elke vorm van kindermarketing. Ja. Het is zo oneerlijk. Ja. Of niet elke vorm, hè, als het goed is. Maar dus ja, ik wil me graag inzetten om dat te onthullen, om te laten zien. Alleen ik ben natuurlijk op zijn geloofwaardigst als ik het bij de longen haal.
Ja. Ja.
Terwijl roken heeft een effect op je hele lichaam. Er is geen orgaan wat niet ziek kan worden door rookgedrag. Nee, en dat weten de meeste mensen ook niet. Dus dat is een beetje in een vogelvlucht. En ik heb heel lang gewerkt. Opgeleid in het VU ziekenhuis en toen 20 jaar in de maatschap Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk. Dat is toevallig ook de wijk in Nederland waar het meest gerookt wordt van heel Nederland.
Oh, echt?
Waar ook het meeste longkanker voorkomt. Er was vorige week een IKNL kankeratlas is gepubliceerd. En er was een allerlei rode gebieden. Groningen-Oost, Amsterdam-Noord, Rotterdam-Zuid. En postcode 1941 in Beverwijk. Ja. 70% meer longkanker bij vrouwen. Zo. En geruststellende bericht in het Noord-Hollands Dagblad was: nee, je hoeft niet te verhuizen. Het zit hem in het roken.
Ja.
Niet in Tata. Het zit hem in het roken. Er wordt daar zo ontzettend veel gerookt. Dus je zag ook, we hebben toen de staatssecretaris vorige week op bezoek gehad in het Rode Kruis voor een werkbezoek over preventie. En toen hadden we allemaal medische specialisten uitgenodigd die op hun vakgebied, de gynaecoloog, de verloskundige, de kinderarts, de internist, de vaatchirurg, gingen allemaal vertellen wat op hun vakgebied roken voor invloed had. Nou, Maarten van Ooyen zat erbij en te kijken en die had echt geen idee hoe ernstig het was. Het was een patiënt met longkanker, een patiënt met COPD, die vertelde ook hoe hun leven eruit zag, hoe tragisch dat was. En juist in een ziekenhuis waar zo in de omgeving zoveel gerookt wordt, kan je het natuurlijk nog meer in beeld brengen. Want in Den Haag, hoogopgeleide mensen, daar wordt veel minder gerookt dan in omgeving met laagopgeleide mensen. Ja. Dat is zeer treurig om te zien.
Ja, maar ja, want je zegt het nu een aantal keren, hè, dat mensen toch nog niet altijd weten hoe slecht roken is en welke schadelijke effecten roken heeft op het hele lichaam.
Mm-hmm.
Ja, want als we heel even naar de cijfers gaan, in Nederland, 1 op de 5 volwassenen rookt, toch?
Ja, gemiddeld is het zo rond de 21%. En wat je nu ziet voor het eerst, na al die jaren, is dat er een lichte stijging is bij jongeren. En dat komt natuurlijk omdat die prijs al die jaren niet omhoog was gegaan. Mm-hmm. Al 3 jaar niet. Mm-hmm. En de laatste 10 jaar niet gecorrigeerd is voor inflatie. Dus in feite zijn ze goedkoper geworden. En wat je nu dus ziet, is dat met name in de omgeving waar mensen laag opgeleid zijn of in armoede leven, dat het aantal mannen dat rookt tussen de 25 en 45 jaar, dat is 52%. Dus gemiddelde leiden af van de feiten. Mm-hmm. Maar je begrijpt wel dat als bijvoorbeeld in Politiek Den Haag maar 10% rookt, ondertussen in andere omgevingen 50%, dat zij zeggen, nou, ik kon zo stoppen. Ik zeg, nou, fijn voor jou, ja, zeg, dat jij zo kon stoppen. Ja. Maar je hebt wel andere genen en een andere omgeving.
Ja,
en waar jouw wieg heeft gestaan, maakt het verschil. En dat vind ik, dat zij die arrogantie van dat mensen zeggen, ja, maar ik kon zo stoppen. Dan weet je dus helemaal niets over verslaving.
Nee.
Er zijn 4000 genen die meespelen in de tabaksverslaving. En we weten maar al te goed dat gemiddelde dus afleiden van de feiten, waar echt politici graag hun ogen voor sluiten, voor die gezondheidsklap.
Ja.
En die is in Nederland alsmaar groter aan het worden, vooral door roken.
Ja. Ja, want dus 1 op de 5 rookt, zorgt voor enorm schadelijke effecten. Ja, kun je even het boekje open doen, zeg maar, van waar roken toe leidt?
Ja, ik ga meestal van kop tot teen. Dus als je even meedenkt in je lichaam, begin je, oké, je wordt er eerder kaal van. Het is de meest voorkomende oorzaak van blindheid. Dat weet bijna niemand, maar dat is
voor mij ook nieuw, ja.
Meest voorkomende oorzaak. Oogartsen gaan teweer tegen vuurwerk, maar niets hoor je over de meest voorkomende oorzaak. Wat in een groot aantal gevallen gewoon tot ontzettende eenzaamheid leidt. Je kan niet meer lezen, je kan niet meer naar de film, je kan, nou, noem maar op.
Ja.
Je verrimpelt veel sneller, 5 keer zo snel. In de wachtkamer kan je zo de rokers en de niet-rokers van elkaar onderscheiden. Ja. Je hebt veel vaker beroertes. Je hebt veel vaker keelkanker. Je hebt veel vaker een kunstgebit nodig, ontstekingen van je slijmvliezen, van je tanden. Je hebt veel vaker hartinfarcten, longkanker, COPD, dat is chronische bronchitis, dat is kortademigheid, 600.000 patiënten. Je hebt veel vaker zo'n verwijde aneurysma van je aorta, dus van je grote lichaamsslagader, die als een soort lekke fietsband zo'n bobbel erin krijgt en komt bijna alleen maar voor bij rokers. Je hebt vaker kans op 16 soorten kanker, dus niet alleen longkanker en keelkanker, maar ook blaaskanker. Daar komt de helft van door roken. De slokdarmkanker, alvleesklierkanker, nou, en nog vele andere kankers samen.
Ja.
Het heeft een enorme invloed op zwangerschap, op zwanger worden. Je raakt sneller in de overgang als je rookt. Je rookt je eigen eicelvoorraad op. Je bent minder lang vruchtbaar. Als je eenmaal zwanger bent, heb je vaker een miskraam. Heb je vaker een slechte doorbloeding van de placenta. Heb je vaker een buitenbaarmoederlijke zwangerschap.
Ja.
Voor het kindje heeft veel vaker aangeboren afwijkingen in de zin van een hazenlip als je moeder rookt in het begin van de zwangerschap. Je hebt veel vaker een acute loslating van de placenta. een insufficiënte placenta, dus een verminderde doorbloeding. Dus je krijgt veel vaker een kindje dat of te vroeg wordt geboren of veel te klein wordt geboren, met levenslang problemen daarvan. Ja, precies. En zelfs als je in de baarmoeder rookt, heeft jouw kindje later een vergrote kans op astma, COPD en longkanker. Dus dat is voor de jonge vrouw, is dat als je graag een baby wil, stop eerst met roken, dan met de pil. Ja. Denk ik echt heel erg belangrijk. Ja. Dan heb je natuurlijk, als je verder afzakt, de beenvaten. Natuurlijk, de penis is ook een bloedvat, dus de impotentie. De bloedvaten, zeker als je diabetes hebt en rook, die combinatie is voor de fijne vaatjes helemaal funest. Als je nierfunctieproblemen hebt bij diabetes, moet je eerder aan de dialyse als je rookt. Dan is er nog een groot effect op chronische ziektes, waardoor je veel meer ziekteweken per jaar hebt. Meer kans op corona-infectie, meer kans op een ernstiger beloop op corona-infectie. En dan heb je nog de hele grote groep van psychische problemen. Vaker psychoses, vaker depressie, vaker angst- en paniekstoornissen bij mensen die roken.
Ja.
Nou, ik kan zomaar iets vergeten zijn, maar dat is een beetje als je het lichaam afloopt.
Ja, maar
het
is bizar. Ja, ik bedoel, ik geloof dat je bijna 2,5 minuten, 3 minuten schadelijke dingen opnoemt. En inderdaad, je kan nog even doorgaan. Ja,
ik kan nog doorgaan, weet je. Want ik.
Maar goed, het beeld is duidelijk. Het is gewoon hartstikke slecht. En het is dan misschien ook niet raar dat 1 op de 3 een serieuze stoppoging heeft gedaan het afgelopen jaar. Maar ja, goed, er roken dus nog steeds heel veel mensen. Hoe pak je nu aan dat mensen gaan stoppen met roken als professional?
Ja, je hebt natuurlijk allerlei levels. Hè? Dus het is altijd samenhangende redenen. We weten, als in april nu de prijs omhoog gaat, dan gaan er meer mensen willen stoppen met roken. Dan gaan beslist minder kinderen beginnen. Maar het is een prikkel om te willen stoppen. Ja. Maar goed, 80% van alle rokers wil stoppen en dat wordt dan iets geluxeerd. En de meest voorkomende oorzaken dat mensen willen stoppen is 1. hun eigen gezondheid. 2. gezondheid van de kinderen, van hun partner. 3. kosten. Nou, als je dat weet, en er zijn geen campagnes, dus als er een goede, effectieve, emotionele, hard-hitting campagne is, dan zullen er ook veel meer mensen willen stoppen met roken.
Ja.
Als de beschikbaarheid minder wordt, hè, zodat het weggaat bij de supermarkt in 2024, gaan er ook meer mensen stoppen. Dus de politiek kan bepalen hoe stopbereid een omgeving is. Nou, wat als je dan als professional, het zal moeten beginnen dat elke professional, of nou een huisarts is, of een medisch specialist, of een POH, of een tandarts, mondhygiënist, het benoemt, het de intake doet. Als je een intake doet, welke medicijnen gebruikt u, ook rookt u, en hoeveel per dag. Of vaped u, of e-sigaretten, noem maar op. Je moet weten wat je wil. En je moet dan ook weten, als iemand ja zegt, ik rook, dat je weet naar wie je kan verwijzen. Nou, als je dan iemand zegt van, oké, ik weet dat iemand rookt, je komt bij de huisarts. En dan is het allerbelangrijkste, eerste vraag is, mag ik het met jou over het roken hebben? En als de patiënt, cliënt dan zegt, nee, daar heb ik geen zin in. Dan kan je als specialist of huisarts zeggen, nou, dan kom ik daar een ander keertje op terug. Dan weet je dat je respecteert de wens op dat moment, maar je geeft al aan dat je er nog een keer over begint.
Ja, want dat is echt een hele belangrijke vraag in jouw boek, hè? Motiveren kun je leren, dat je gewoon toestemming vraagt.
De toestemmingsvraag. Ja. En wij geven soms de lessen dan bijvoorbeeld bij een groep mondhygiënisten, dan komen we binnen en zeggen, jeetje, wat zijn jullie? Jullie zien er allemaal zo moe uit, jullie moeten vanavond een keer op tijd naar bed gaan. Dan zitten ze allemaal soort afgereisd naar ons te kijken. Ze zien, jullie gaan ons meteen haten. Wij komen hier als longartsen binnen. En dan gaan we jullie ongevraagd advies geven over iets waar we geen bal verstand van hebben.
Ja.
En we beoordelen over iets waar we weten niets van jullie. Weet je, dat is zo ongelooflijk onaangenaam.
Ja, reactance roept dat op, weerstand.
Ja, weerstand. En dat is natuurlijk wat je nu ook ziet bij die rookvrije ruimtes en bij scholen. En als mensen dan heel erg dwingen, we gaan zeggen, je mag niet roken en flikker op, dan krijg je ook een heel naar gesprek. Ja. Mensen die worden aangesproken op gedrag, ongevraagd, is heel vervelend. Ja. Dus de toestemmingsvraag is superbelangrijk. En als je dan toestemming hebt, dat je dan vraagt, vertel eens, waarom rook jij? Gewoon heel rustig het antwoord afwachten en dan zegt iemand, nou ja, ik rook omdat ik het lekker vind, omdat ik er rustig van word, omdat ik toch niet oud wil worden, want mijn vader had dementie, omdat ik dun wil blijven, omdat ik mag toch ook wel eens wat. Ik rook mijn hele leven. Het is mijn maatje. Ja, dus alles wat je hoort, 99% zijn dat gedachtenkronkels.
Ja, precies.
Dat zijn overtuigingen die niet op waarheid gebaseerd zijn, maar wel voor die persoon waarheid zijn.
Ja, ja.
Dan is het niet de bedoeling dat je dat stuk voor stuk gaat zeggen, nou dat klopt
dan
niet. Wat jij zegt is zo'n onzin. Dus wat je doet, dat je zegt, oké, ik hoor wat u zegt, als ik het goed begrijp, rookt u en dan herhaal je in feite wat de ander heeft gezegd. Zijn er nog meer redenen waarom u rookt? Deze vraag is super belangrijk, want hier zitten alle gedachtenkronkels die je later, al pas na het hele voortraject, als je gaat stoppen met roken, moet je al die gedachtenkronkels gaan ontrafelen. Dus hoe meer je er in het begin al weet, hoe meer je later beter kan behandelen.
Ja, en wat er volgens mij ook vaak gebeurt, is dat als mensen het dan hardop uitspreken, dat ze dan zelf soms ook wel doorkrijgen dat het een hele rare reden kan zijn.
Ja, ja, ja.
Die misschien niet op waarheid berust. Maar omdat ze het uitspreken, dan horen ze het zichzelf zeggen en denken ze, oh ja, eigenlijk klopt dat niet, hè?
Maar goed, ze zeggen het en dan maar je hoeft dat, je benadrukt dat dus helemaal niet. En dan zeg je, nou een hele andere vraag. Hoe graag zou je willen stoppen op een schaal tussen 0 en 10? Nou, dan zeggen ze een 2. Nou, dat is geen 0. Dus dat is mooi. Vertel eens, waarom is het dan een 2?
Ja.
Kijk, dat de persoon met een 2 wil zeggen, ik heb er echt helemaal geen zin in. Dat doet er helemaal niet toe. Het gaat om de techniek van het gesprek.
Ja, ja.
Het is in ieder geval geen 0. Dus zeg maar, vertel, wat maakt het dat het al een 2 is? Nou ja, het wordt wel erg duur. Zo.
Ja.
Dus ik zeg, oké, maar zijn er dan nog andere dingen die u zou, waardoor het zou kunnen zijn dat u stopt? Nou ja, kijk, als het nog duurder wordt, dan ga ik ook stoppen. Dus u zou willen stoppen omdat het duur is. En als het nog duurder wordt, wordt de motivatie groter. Wat moet er gebeuren om van die motivatie van die 2 en 3 te maken? Nou ja, kijk, als ik een hartinfarct krijg, dan zou ik wel stoppen.
Ja.
Oké. En als u in de toekomst kijkt, over 10 jaar of zo, ziet u zichzelf dan als roker nog steeds? Dan ben ik grootmoeder en dan wil ik oppassen en dat. Nou, dan vat ik het voor u samen. Ik hoor u zeggen, aan de ene kant rookt u omdat u het lekker vindt, gezellig en het houdt u slank, blablabla. En tegelijkertijd hoor ik u zeggen dat u best graag zou willen stoppen, omdat het erg duur is. En als u oma wordt, dan wilt u ook niet meer roken. Dus ben ik zo volledig? Nou ja, het lijkt wel of ik alsof u mij van binnen mijn hoofd kan kijken, zeggen sommige mensen dan. Want
je herhaalt eigenlijk alleen wat ze zeggen en je haalt de voor- en nadelen haal je er eigenlijk uit.
Ja.
En die laat je mensen uiteindelijk ook met elkaar vergelijken, hè? Met korte termijn en lange termijn, wat het oplevert en
precies.
Kost. Ja.
Ja, ja, en het mooie is dat je dus op die manier de toekomst naar voren kan halen.
Ja.
En wat ook het mooie is, dat je de identiteit van een niet-roker erbij kan halen.
Ja.
Dat is een enorme sterke positief iets. Maar dat is alleen nog maar het inventariseren. Het is helemaal niks met stoppen te maken of behandeling. En dat wordt heel vaak door elkaar gehaald. Het mooie is van deze techniek is, wat vroeger werd gezegd, dat je zo'n eindeloze jaren heb je vast tijdens jouw al jouw opleidingen en promoties natuurlijk wel tegengekomen die verandercirkels van jaren.
Yeah,
yeah. Dat je zo'n pro-contemplatieperiode, dat schijnt echt gewoon niet waar te zijn.
Nee, precies, de stages
of change. Intrinsiek, precies, nee, die changes, die bestaan echt niet. Ja, misschien wel in sommige trajecten, maar niet bij dit. Want de intrinsieke motivatie kan zo zijn. We hebben ook lezingen gegeven. Ik heb het in een hele grote kerk een keer gedaan, waarbij alle boeren, dat was in Drenthe of zo, iedereen kwam zijn pak check in.
Ik ben er helemaal klaar mee. Ja.
Dus door één verhaal.
Precies.
Nou, ik zeg niet dat dat voldoende is en heel veel zullen wel weer beginnen, maar je kan, die intrinsieke motivatie kan gewoon een moment ineens ontstaan. En motiverende gespreksvoering zoekt daar natuurlijk ook naar.
Ja, ja.
Dat je voor jezelf gaat denken, eigenlijk gek hè. Jeetje. En dan zeg dus ik heb dan. En dan ga je nog vragen van hoe groot is je vertrouwen dat ook iets lukt. En dan ga je vooral heel erg naar de zelfredzaamheid van iemand.
Ja, precies.
Van wat heb je bereikt in je leven? Wat heb je wel bereikt in je leven? En dan vat je dat nog een keer samen. En dan zeg je, mag ik je nu wat informatie geven?
Ja, dan
ga je dus. En dat kan je best in etappes doen. Hè? Hoeft allemaal niet in één gesprek. Je kan best zeggen, volgende keer wil ik u wat vertellen over dat roken. En dan zeg je, ik hoor je zeggen dat dat helpt tegen stress. Dat hoor ik van heel veel mensen. Mag ik u uitleggen hoe dat werkt? Nou, dan leg je uit dat ontwenningsverschijnselen van nicotine, dat voelt aan als stress. Je bent als het ware gevoelsblind. En doordat je elke keer weer een nicotine, als je daardoor elke keer weer een nicotine sigaret neemt, verdwijnen die ontwenningsverschijnselen die aanvoelen als stress en voel je weer goed.
Ja, precies.
Nou, dat heb je zo vaak gedaan dat jij zeker weet, roken helpt tegen stress. Feit is, rokers zijn altijd gestresster dan niet-rokers.
Ja, ja, ja.
Feit is dat als jij een kind een nicotine, een sigaret geeft, dat er acuut de adrenaline uit de bijen wordt geperst, waardoor je bloeddruk omhoog gaat en je hartfrequentie oploopt. Je kan dan verder vragen, als u toch denkt, hè, dit is hoe het werkt. Zou uw kind die voor de zwemles en niet zijn zwemdiploma heel erg gestresst is, zou u die dan een sigaret geven?
Ja, nee, ja, precies. Ja, ja, de vergelijking.
Ja, dus dan is precies die cognitieve gedragstherapie. Ja, dus het ontrafelen van al die gedachtenkronkels ga je één voor één. U zei dat u slank hield. Weet u hoe dat zit? U zei dat u het lekker vond. Weet u wat lekker betekent? Lekker is de nicotineverslaving. En zo gaan mensen inzicht krijgen. Dan heb je dus nog niets gezegd over nare ziektes. En
nee, dus je geeft inderdaad de informatie op de thema's waar het gesprek over gevoerd is. Je laat mensen in hun waarde. Ja. Je bent oplossingsgericht aan het werken in plaats van probleemgericht. Hè? Want je zegt dan, waarom is het al een 2 en niet waarom is het maar een 2? Dus je steekt hem ook heel positief in.
Ja.
Dus uiteindelijk hoor ik je ook zeggen dat het motiveren ook heel erg gaat om mensen in hun waarde te laten, niet belerend te zijn, niet te pinpointen op bepaalde uitspraken of voor de gek te houden of maar juist die toestemming te vragen en op de juiste momenten inspelen op de dingen die mensen hebben gezegd.
Ja, precies. En we hebben natuurlijk zoveel duizenden mensen geschoold hierin de laatste 13 jaar. Wat is het? Dan komen ook wel weer nieuwe mensen tegen die we weer terugzien van vroeger. En die zeiden, weet je nog, die ene keer, dat is de beste training die ik ooit heb gehad in mijn leven. Want daardoor is mijn werk leuker geworden. Want dat gaat ook over mensen die hun pillen niet willen slikken of hun puffjes niet gebruiken. Je kan het voor alles gebruiken, maar zolang je iemand ongevraagd advies geeft, is de kans dat iemand verhardt in het gedrag groter dan dat hij hetzelfde blijft.
Ja, precies. Ja, en want Wanda, we hebben het nu natuurlijk over hoe kunnen we mensen helpen met stoppen met roken. Mm-hmm. Maar wat jij natuurlijk in het begin al zei, ja, nu dan leg je het ook weer bij de mensen. En tuurlijk is dat belangrijk, hè, want je moet mensen de skills geven om te kunnen stoppen. Maar die andere kant hebben we natuurlijk ook al een paar keer besproken, het bij de wortel uitroeien. En dat is natuurlijk preventie. Mm-hmm. Ervoor zorgen dat gewoon tabak niet meer gebruikt wordt of tabak gewoon ontmoedigd wordt. Mm-hmm. Zeker bij de jeugd. Daar wil ik het even met jou verder over hebben. Van, ja, wat is er dan eigenlijk nodig in Nederland om roken te ontmoedigen?
Ja, wat het belangrijkste is, en dat is allemaal uit onderzoek gebleken, en dat geldt eigenlijk voor heel veel zaken, is prijs.
Ja.
Voor tabak is dat minstens 10% elk jaar, liefst 2 keer per jaar. Liefst op onverwachte momenten, want wat je nu ziet, als de prijs omhoog gaat, dan doet de tabaksindustrie er ook nog wat bij, waardoor de aandeelhouders ook weer rijker worden. En rijkere aandeelhouders, meer geld, wil ook zeggen dat ze nog meer campagne kunnen voeren. En de beschikbaarheid. En wat je ziet is dat er nu vooral rond scholen meer verkooppunten zijn. Dat vooral in gebieden waar veel gerookt wordt, dus in gebieden van laagopgeleide mensen, middelbaar opgeleide mensen, dat daar veel meer verkooppunten zijn. Altijd in de buurt van opleidingen en scholen.
Ja.
Dus we moeten zorgen dat die tabak alleen nog maar verkocht kan worden in tabakspeciaalzaken.
Zoals ze in andere landen al hebben, toch?
Zoals in heel veel landen is, met een vergunningstelsel. Want het voordeel is, als het alleen een tabakspeciaalzaak is waar geen andere producten worden verkocht, alleen maar tabak, dat je daar alleen maar met een ID-pasje in kan. En zoals er zijn nu zoveel verkooppunten en al die Primera's en giftshops, die handhaven helemaal niet. NVWA heeft te weinig personeel om te handhaven.
Ja.
En wat je ziet is dat die kinderen overal hun fix kunnen krijgen. En dan zelfs voor 12, 13 jaar, niemand controleert ze, niemand vraagt hun ID. En dus je zal een vergunningstelsel moeten hebben en tabakspeciaalzaken.
Ja, ja.
Want ook die punten zijn weer reclame en verder niet in de buurt bij scholen. En dan natuurlijk moeten er goede, effectieve campagnes zijn die echt over de gevolgen dat 2 van de 3 rokers doodgaat aan het roken. Een kwart voor zijn pensioen. Mm-hmm. Dat zijn de feiten. Dat zal iedereen gewoon eens moeten weten. En dat weet nog steeds bijna niemand. Nou, dat is denk ik heel erg belangrijk. En natuurlijk in samenhang met de gemeentes. Dan kan je natuurlijk die verkooppunten nu al terugdringen. En dan is natuurlijk, waardoor worden al deze maatregelen zo mondjesmaat, zo vertragend ingevoerd. Elke keer mislukt het. Zelfs het preventieakkoord is wederom mislukt. Omdat op het laatste moment de prijsverhogingen eruit zijn gehaald. Waardoor al 3 jaar geen prijsverhoging is. Dat is die verschrikkelijke tabakslobby.
Ja, want
tabakslobby die, ja?
Nee, ja, je zegt inderdaad het preventieakkoord, want daar staan zeker een aantal van die plannen in die je net zei. Ja, want ja, kunnen we daar dan tevreden mee zijn met dat preventieakkoord?
In het preventieakkoord stond dat er elk jaar het accijns omhoog zou gaan en 5 voor 12 is dat eruit gehaald. Ja. En toen is er ingezet, er moet eerst onderzoek gedaan worden. Maar dat onderzoek, precies. Dat is er al 1000 keer gedaan. Ja, dus die tabaksindustrie, die dus in allerlei vormen en gezichten komt, die hebben heel veel van die frontgroups. Ze komen niet met hun eigen gezicht in beeld, maar wel namens VNO, NCW, de VVD en het CDA. Die natuurlijk erkend grote tabakslobbyisten, maar ook de D66 had van Drimmelen als tabakslobbyist. En zo zitten er natuurlijk heel veel, ook in de Eerste Kamer, tabakslobbyisten. Er zit nu iemand voor het FVD, die werkte daarvoor bij Philip Morris. Mm-hmm. Dus er is een enorme infiltratie in de Tweede Kamer, in de Eerste Kamer, in de politiek. En we hebben toen een rechtszaak gevoerd in 2015 tegen de overheid, omdat zij zoveel contacten onderhield met die tabaksindustrie.
Ja.
En dat hebben we gewoopt. Wet op openbaar bestuur hebben we in beeld gebracht hoe vaak de tabaksindustrie bij VWS en de Tweede Kamerleden op bezoek kwamen. Dat was echt op niveau van, gezellig, ik zie je straks bij de, als jullie gaan staken voor de horecarookstop, ik zie je dan op het Malieveld. Het waren gewoon vriendschappelijke connecties.
Ja.
En er is een juridisch bindend internationaal akkoord getekend door Nederland. Wereldgezondheidsakkoord. En dat heet dan de FCTC 5.3. Nou goed, dat is een akkoord wat zegt dat er een firewall, een cordon sanitair is rond de brede overheid. Dat wil zeggen, de tabaksindustrie als enige industrie in de wereld mag in 180 landen niet de Eerste, Tweede Kamer bezoeken, de gemeentes bezoeken om hen te beïnvloeden.
Ja.
Dus dat is sindsdien, doet VWS dat niet meer.
Nee.
Maar via de U-bocht en de preventietafel, VNO-NCW zit wel aan de overkoepelende tafel. VNO-NCW hebben al die preventietafels bedacht. En dankzij onze rechtszaak zat aan onze eigen tabakstafel niet de echte tabaksindustrie aan tafel.
Precies.
Maar wel de voorzitter, Jolande Sap, die belangrijke commissaris van KPMG is. Nou, KPMG maakt in 80 landen het tabaksrapport voor Philip Morris. Dat is de hofleverancier van Philip Morris International. Dus als er ergens, en dat is continu overal in de wereld, de prijs verhoogd wordt, dan komt KPMG met een levensgevaarlijk rapport. Jongens, doe het niet, want er gaat gesmokkeld worden, er gaat gehandeld worden. En dat is dus op basis van cijfermateriaal van Philip Morris. We hebben dat gewopt en dat krijg je niet. Dus je hebt geen idee waarop al dit soort rapporten gebaseerd zijn.
Ja.
In ieder geval is in de internationale antitabakswereld KPMG echt afgeschreven als betrouwbare partner. Dus wij hadden toen gezegd, Jolande Sap moet van tafel, die hoort niet aan de tabakstafel.
Ja, ja.
Maar goed, toen zijn wij eruit.
Ja. Nee, want dus, maar wat je eigenlijk zegt is dat, qua preventie, hè, zouden we dus de prijs omhoog moeten doen. We moeten het aantal plekken waar het verkocht wordt verminderen. Er moet een vergunning achter. Nou, er zijn dus allerlei dingen die ook bewezen zijn als zijnde dat ze ontmoedigen. Hè? Die zouden moeten ingevoerd moeten worden.
Ja.
Maar onder invloed van de lobby gebeurt dat eigenlijk niet of te langzaam. En wordt er elke keer geroepen, we moeten meer onderzoek doen om te kijken of dat wel echt de effecten heeft die we nastreven.
Ja.
En zo wordt eigenlijk die lopende kraan, die wordt gewoon te zacht dichtgedraaid. Of eigenlijk komt misschien bijna niemand aan die kraan.
Ja, klopt.
En dan toch even nog terug naar het stukje preventie. Want er zullen mensen zeggen, ja, maar die supermarkten, die hebben het inmiddels nu achter een kast. Hè? Er mag geen reclame meer gemaakt worden, dus je ziet het niet meer. Ja, wat vind je van dat soort initiatieven dan?
Ja, het zijn natuurlijk allemaal niet hun eigen initiatieven. Het is allemaal afgedwongen door Tweede Kamerdebatten en heel veel gelobbyd door de gezonde fondsen voor rookvrij, door ons.
Ja.
En door heel veel brieven te sturen aan de Tweede Kamer. Wij proberen natuurlijk ook wel eens wat.
Ja.
En uiteindelijk zijn die verkooppunten weg bij de supermarkt geregeld door een debat met heel veel brieven van artsen slaan alarm, KNG. We hebben ons er allemaal tegenaan bemoeid. Van jongens, het is niet een normaal product wat tussen de suiker en de soep hoort te staan. Het is een product waar 2 van de 3 mensen aan verslaafd raakt die het uitprobeert.
Ja.
En daarna 2 van de 3 aan dood gaat. Dat hoort niet bij een supermarkt.
Nou, maar, maar in 2025 zou het eigenlijk weg moeten zijn, toch?
In 2024 zijn ze weg bij de supermarkt, ja.
Maar je ziet toch dat ze de afgelopen jaren daar maar steeds op 2024 blijven hameren, maar niet eerder. Dus er zijn weinig supermarkten die uit maatschappelijk verantwoord ondernemen zeggen van, oké, we weten dat het eigenlijk pas in 2024 hoeft, maar we doen het nu al. Bijna niemand, hè?
Nee, dat klopt. De Lidl heeft dat gedaan. En dan was ik op bezoek bij iemand van Ahold en die zegt, ja, maar de Lidl. Ja, ze zegt, wat nou? Ja, nou de Lidl. Ja, weet je, het is echt heel simpel.
Precies, want het wordt wel echt gewoon goed verkocht, hè, in supermarkten.
Het wordt echt heel goed verkocht. Ja, en wat je dus nu ziet, is dat in aanloop van 2024, dat er supermarkten, Albert Heijn bijvoorbeeld, die koopt dan het buurwinkeltje op en zet daar een Primera in. Wat zij dus willen, is dat ze hun sigarettenverkoop dicht bij zich houden.
Ja, bizar.
En wat wij natuurlijk willen, is dat kinderen niet aan sigaretten kunnen komen. En dat is omdat het heel duur moet zijn en dat je het niet meer ziet. Dat je het niet meer kan kopen. Maar als je het nog steeds, als er straks 3000 tobacco gift shops bijkomen, Primera's, noem maar op, dan kan je het alsnog niet handhaven. Dan is er niks gewonnen. Nee. Dan zijn de supermarkten hun omzet kwijt. Maar dan ondertussen roken nog net zoveel kinderen. Dus het is elke keer weer, wat gaan ze nu weer proberen om het aantal rokers hetzelfde
te doen? Ja, want uiteindelijk is het altijd het beleid vertragen. Dat is waar lobby op neerkomt, altijd. Toch?
Ja, en als ik kreeg net een hele grote tas met allemaal documenten van 40 jaar geleden. Er zijn mensen die hun zolder opruimen, dan komen ze dat bij mij brengen. Best heel veel werk om al die orders door te vloeden.
Nou, dit moet je niet te hard zeggen, want anders krijg je dadelijk van de luisteraars contact.
Nou, ik wil het wel graag, maar als het zelf wel eerst een keertje doorkijken of er iets bij zit. Nee, goed. Ja, maar er was dus een krantartikel uit 1984 waarin staat, grote groepen artsen willen sigaretten uit de supermarkt en eisen een vergunningstelsel. Ik dacht, nou ja, we zijn in 40 jaar tijd gewoon helemaal niets opgeschoten.
Nee.
Dat zeg ik in mijn sombere dagen.
Ja,
maar goed,
ik
denk wel dat er tegelijkertijd dat het misschien wel, omdat de supermarkt gaat in 2024 de sigaretten eruit, dan maar hopen dat er toch een vergunningstelsel komt. En dan maar hopen dat de sigaretten naar de tabakspeciaalzaken gaan. Ja. Zo vroeg mogelijk.
Ja, want zou jij in Nederland dan net als bijvoorbeeld in Italië zo'n tabacci willen hebben?
Ja.
Dus gewoon echt waar alleen maar sigaretten verkocht worden en misschien ook nog kraskaarten.
Ook dat is natuurlijk weer zo'n valse manier van reclame maken door al die voetballers. Over al die mensen die nu weer verslaafd zijn geraakt en al die loterijen. Nou ja, goed, dat is een ander verhaal, maar nee, ja.
Maar gewoon dus een aparte plek waar je sigaretten kan kopen. Niet meer op standaard plekken waar je ook tijdschriften kan kopen. Maar je moet echt een aparte winkel in waar je sigaret zou kopen. En dat zou dus een effectief ontmoedigingsmiddel zijn. En alle andere dingen is eigenlijk gewoon een wassenneus.
Ja,
want je had het net over die lobby. En toen zei je van met dat peuken opruimen. Hè, dat dan de tabaksindustrie daar campagne voor voert. Om te laten zien van kijk, wij nemen het zelf hartstikke serieus. Mm-hmm. Ja, jij zei net al, daar moet je niks van geloven. Want hoe zit dat dan, dat soort initiatieven?
Wat zij doen, dat is corporate social responsibility. Hè, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zij proberen overal ter wereld zichzelf een groen imago aan te meten. Door prijzen uit te loven voor mensen die heel erg groen zijn. Nou, en één daarvan is die campagne van The World's Not an Ashtray. Dan gaan ze dus... Ik zit binnen de podcastopname. Stil! Kunnen jullie stil zijn? Sorry.
Nee, no worries, no worries. Dit, zo gaat dat.
Op dat moment gaan zij samen met lieve vrijwilligers van Plastic Soup Foundation of het Peukenmeisje, gaan ze de straat op en gaan ze dus bij scholen, bij directeuren, gaat deze tabaksindustrie vriendjes maken en dan gaan ze lezingen geven op Rotary's van kijk eens wat goed werk wij doen. En zo infiltreren ze steeds weer, net zo goed als ze het Rijksmuseum hebben gesponsord. En ze proberen elke keer te infiltreren in de wereld van mensen die het goede willen doen. Gezondheidsorganisaties en die dan zeggen, nou, ik vind het toch een hele aardige meneer. Het is ontzettend aardig, want het is ook trouwens een hele leuke app, die literatie-app. Want daar kan je heel mooi al je peuken registreren.
Ja, want ze zijn dus eigenlijk de oorzaak van het probleem. En ze werpen zich dan nu voor een gedeelte op als de oplossing van een gedeelte van het probleem.
Ja.
En proberen zich zo onmisbaar te maken.
Ja, dat klopt. Dat doen ze natuurlijk niet alleen met die peuken, maar dat doen ze met... Bijvoorbeeld wat ze ook hebben gedaan is in Engeland hebben ze het bedrijf Vectura gekocht. Nou, je weet dat door roken, door tabak, een van de grootste oorzaken van ziekte... COPD, 600.000 patiënten veroorzaakt worden. Ja. In Nederland alleen al. Nou, Vectura is een bedrijf dat inhalatietechnologie patenten maakt voor inhalatiemedicijnen. Mm, mm. Dus heeft Vectura, is gekocht door Philip Morris International. Geen enkele aandeelhouder heeft daar bezwaar tegen gemaakt en GSK, Glaxo ook niet. Ja. Dus nu heeft Philip Morris International heeft voor 1,5 miljard een inhalatietechnologiebedrijf verkocht, die de grootste markt voorziet van pufjes en medicijnen voor COPD.
Ja, bizar.
Dus ze verdienen er 2 keer geld op. Ja. Hè? Ze zeggen, we zijn bezig op de gezondheidsmarkt. We zijn goede dingen doen voor mensen. Nee, maar je hebt die ziekte. Zonder jullie was deze ziekte er niet eens. Ja. En ik vind het ergste dat ook van Glaxo die niets heeft gezegd. Want die wisten dit ook allemaal.
Ja, precies. Ja, bizar. En zo heb ik wel eens gehoord dat een aantal medewerkers van Philip Morris naar Curaçao werden gestuurd om daar de e-sigaret te introduceren en daar te kijken zeg maar naar het effect van marketingcampagnes op verkoop. Waarom? Omdat het een afgesloten eiland is en je dan heel mooi gecontroleerd onderzoek kan doen naar wat zo'n campagne precies doet op het e-sigaretgebruik.
Ja, wat hun centrale thema is, in 1950 werd bekend dat roken longkanker gaf. Het was de eerste publicatie ooit. Op dat moment hebben ze die filter bedacht. Die filter die in het begin zelfs met asbest nog gevoerd was. Mm-hmm. En dat was om te doen alsof dat hielp tegen longkanker. Ja. Nou, niets was minder waar. Het aantal longkankerpatiënten is enorm gestegen sinds die filters. En het is nog steeds aan het stijgen. En het aantal sigaretten met filters is ook nog steeds aan het stijgen in de verkoop. Maar dat noemen ze harm reduction. Ja, wat is letterlijk niet waar. Vervolgens zijn ze gaatjes gaan ponsen in die filters. En zodat ze die meetresultaten gingen beïnvloeden. En dan noemden ze light sigaretten. Mm-hmm. Harm reduction. Nou, dat bleek natuurlijk ook niet te kloppen. Want die mensen die roken, die drukken die gaatjes dicht. Gingen dieper roken, dieper inhaleren. Kregen nog meer longkanker. En de ergste vorm nu van de harm reduction. Dat is zogenaamd de e-sigaretten dan wel de vapes.
Ja.
En wat ze zeggen dat zij, wederom, wij zijn de oplossing van het probleem.
Ja.
Wij gaan al die oude mensen helpen met stoppen met roken. Met roze, glitterende... naar watermeloen smakende vapes.
Yeah.
Als je die dingetjes ziet, dan kan ieder mens zeggen dat is voor kinderen bedoeld.
Yeah.
1 zo'n vapeje zit vol met 20 milligram nicotine. Dus dat is een heel pakje sigaretten. Dus die kinderen raken in no time verslaafd. Op alle straathoeken kan je ze vinden. Er wordt niet gehandhaafd. En dit noemen zij dus het ene artikel naar het andere. En het is nog erger. We hebben dan de rookvrije generatie in Nederland. En dat noemen zij de smoke-free generation.
Ja. Yeah.
En dat is dat iedereen van de gewone sigaret overgaat op de e-sigaret.
Ja.
Uit hun interne documenten weten we dat zij alleen maar zich richten op kinderen, replacement smokers. Kinderen aan de e-sigaret, 3 keer zoveel kans dat ze gewone sigaretten gaan roken.
Bizar, hè?
En dan zijn ze op de gewone sigaret en gaan ze daarna weer terug op de e-sigaretten. Nou, noem maar op. Maar de essentie is dat ze meer sigaretten dan ooit hebben verkocht de afgelopen jaar. Dat hun booming business in de derde wereldlanden ligt. Dat in landen waar echt endgames nu komen, van nu moet het echt afgelopen voor altijd zijn. Daar voeren ze deze strategie natuurlijk uit. Want ja, als je een markt hebt die je weer terug moet kapen, dan ga je dus die kinderen targeten. En ze zijn het al jaren mee bezig uit te vogelen, die hele marketingstrategie. En ondertussen is de hele wereld in de band van de epidemie van vapen en kinderen.
Ja, en jij trok in het begin ook al de parallel met de voedingsindustrie en de alcoholindustrie. Daar zien we dit soort dingen natuurlijk ook. Hè? Dus uiteindelijk gaat het er gewoon om dat het merk zichtbaar is. Hè? Dus het feit dat Coca-Cola bij KNVB op de persconferentie vooraan staat. Hè? Of Heineken of alle andere merken die in de sport zitten, daar had jij het in het begin over.
Ja.
Ja, als we een gezonde samenleving willen, dan moeten we hier veel meer vragen over stellen. En ook hier veel meer oproer over teweeg brengen.
Ja.
Maar wat ik daar persoonlijk heel erg in merk, is, en daarom vind ik het zo inspirerend wat jij doet, is dat je heel snel als gezondheidsprofessional te boek wordt gezet als zeikerd. Dat je dus alles wil ontmoedigen in Nederland. Terwijl je wil eigenlijk de schimmige praktijken wil je aan het licht brengen.
Mm-hmm.
En je wil mensen iets vertellen over hoe deze lobby werkt, wat jij net zei.
Mm-hmm.
Dus hoe McDonald's zich onmisbaar probeert te maken bij het Leesfonds. Hè? Dat zegt van, nou, wij gaan boekjes uitdelen bij de McDonald's, want wij vinden het zo belangrijk dat kinderen lezen. Mm-hmm. En als ik dan daarover op Twitter zeg van, ja, waar slaat dit nou op? Mm-hmm. Het enige wat je wil is kinderen zo vroeg mogelijk bij je merk betrokken maken. Mm-hmm. En een soort van rechtvaardiging zoeken bij ouders waarom dat ze naar de McDonald's moeten gaan. Mm-hmm. Dat ik dan te boek wordt gezet als, ja, nou is dit ook weer niet goed. Nou doet McDonald's eens een keer iets goed voor de samenleving en dan vind je het nog steeds niet goed. Maar eigenlijk wil je gewoon die lobby aan de kaart stellen.
Ja,
maar,
ja nee, precies. Ja, het is zo ontzettend oneerlijk dat je de meest kwetsbare mensen in de samenleving, onze kinderen, onze toekomst, dat je die ten prooi laat maken aan die aandeelhouders van al deze industrieën.
Maar het is ook zo moeilijk ook, want bijvoorbeeld met sport. Je hebt die extreme sport, hè? Mm-hmm. Wordt volledig gesponsord door Red Bull en Monster Energy. Nou, ja. Als er één drankje is waar veel suiker in zit en wat je niet nodig hebt in een gezond voedingspatroon, en dan zeg ik het heel netjes, dan is het dat drankje. Mm-hmm. Maar zij zeggen dan, ja Roel, en dat heb ik echt meegemaakt, ja Roel, als we dit ook nog gaan verbieden, dan ontneem jij 300.000-400.000 kinderen die niet meer kunnen freerunnen, skateboarden, mountainbiken, BMX'en, et cetera. Is dat wat je wil?
Ja.
En dan zeg ik, ja, maar we hebben dit zelf gecreëerd. Jullie hebben dit zelf gecreëerd. En nu mag ik het er niks meer van zeggen, want dan zou ik kinderen het sport ontnemen. Ja. Nee, we moeten het heel raar vinden dat we dit hebben opgetuigd. En nu willen we er vanaf. En dan zeggen jullie, ja, dat kan niet meer. Want dan ontnemen we kinderen sport. Ja, ik vind het echt bizar.
Nee, het is de wereld van de marketeers, van de reclamemensen.
Ja.
En daarom probeer ik een beetje van dat imago gezond, gezond, gezond. Want daar gaat het eigenlijk niet per se om. Het gaat erom dat je kinderen een gelijkwaardige kans wil geven om op te groeien. En dat begint bij gezondheid. Ja. En als je al op achterstand staat omdat je ouders roken en dat je te klein geboren bent, je krijgt longproblemen daardoor en door het meeroken oorontsteken en je kan niet meekomen op school. Nou, noem het allemaal op. Dan ben je dus al ziek. En dan ben je dus, dat heeft niks meer met gezondheid te maken. En daarom moet je zorgen dat inderdaad een rol om die politiek komt te staan. Je zegt health and all policies, weg bij al die politieke partijen. Dit gaat over opgroeien in gezondheid door jeugd. Ja. Om hun een grotere kans te geven in het leven, op een mooier leven, op een leuker leven. Niet op een gezonder leven, op een leuker leven. Waar je minder snel gewoon afhaakt.
Ja, nee, kijk, want we hebben het er nu een uurtje over. Maar dit is wel echt een thema waar de dingen die jij net zegt, als je daarin in gaat doorvroeten, hè, en als je kijkt op Tabak Nee, jouw website.
Ja.
Als je ziet hoe de paadjes allemaal lopen om er maar voor te zorgen dat Nederland blijft eten, drinken en roken. Het is bizar. En dan en dat hoorde ik jou net ook zeggen, en dat gevoel ken ik ook wel eens. Op een slechte dag denk je, waar doe ik dit allemaal voor? Want hoeveel zin heeft het om over gezonde leefstijl en gedragsverandering te praten als die omgeving niet aangepakt wordt of juist zelfs aangemoedigd wordt om datgene wat wij willen afleren, mm-hmm. om dat te blijven doen?
Ja.
Het voelt voor mij ook soms heel ongemakkelijk dat ik dan denk, ja, en ik nodig jou nou uit en weet je, we hebben het hier over, maar wat doen we eraan?
Efraim Hart is arts en hij werkte ook als politicus. En die is aan het promoveren aan de VU over lobbyisme en activisme.
Mm-hmm.
En hij heeft mij geïnterviewd daarvoor. Hij noemt mij een constructief activist. En een constructief activist is die probeert in samenhang met de gewone gangbare wereld.
Yeah.
Samenwerkt met anderen.
Yeah.
En dat je probeert hun te gaan mobiliseren. Niet in het activisme zoals ik dat doe, maar wel om te zeggen, kom op jongens. Dit moeten we gewoon niet meer willen. We leven allemaal van de zorg van ziektes die voor allergrootste deel voorkomen had kunnen worden. Of je nou maag-darm-leverarts bent, of KNO-arts bent, longarts bent. Iedereen leeft van de gevolgen van deze aandeelhouderskapitalisme. En dat, kijk, en soms denk ik misschien moet ik toch meer gaan uitzoomen. En ook en moeten we alles het groter maken. Maar dan krijg je nog meer krachten tegen je. Nu heb ik alleen maar de tabaksindustrie en de lobbyindustrie. Maar precies wat jij zegt, als je zegt dat Holland Heineken House niet meer mag, als NOC, CSF zich niet meer mag laten sponsoren door Heineken, want die geloven dat 0.0 echt voor, echt voor mensen is die alcoholist zijn en willen stoppen, wat natuurlijk helemaal niet zo is. Nee, en dat weten we.
Donders goed, ja precies, ja.
Dus ja, ik zit ook een beetje, maar ja, dan word ik misschien echt wel nog harder aangevallen. Als je breder gaat kijken. Ja.
Maar is het dus wat jij ook zegt, nou, dat vind ik wel een mooie term, dus positief. Nee, hoe
constructief
zei je het nou?
Activisme.
Constructief activisme, ja. Dat gewoon ook de eerste belangrijke stap is om gewoon dit bloot te leggen. Ja. Mensen ook eerlijke, betrouwbare informatie te geven hoe het werkt. Ja. Zodat mensen er ook zelf een mening over kunnen vormen. Hè? Dus dat we, daar wil ik met deze podcast ook natuurlijk aan bijdragen. Hè? Dat er gewoon ook informatie is die laat zien hoe het zit en anders is. En dat je die informatie ook zelf kunt gaan gebruiken in je eigen gedragsverandering. Om ook begrip te krijgen voor je eigen situatie. Van welke krachten er nog meer allemaal spelen.
Ja. Ja, en ik denk
dat
mensen de kans moet geven om het te begrijpen waarom
waarom een McDonald's die samenwerkt met het Boekenfonds niet handig is, waarom Monster Energy en Red Bull in de sport niet handig is, waarom alcoholvrij na een hardloopwedstrijd gratis bij de finish niet handig is.
Ik weet dat,
en dat dat niet als betutteling is, maar juist als bescherming en kijk, zo werkt het en zo willen we mensen ongezond houden of maken.
Wat het is, de industrie betuttelt onze kinderen. Die hebben hun volledig in macht door hun waanzinnige reclame. Al die sporters die ze charteren en zo. Dit is echt te gek voor woorden. Zo moet je er naar kijken.
Ja. Maar Wanda, dan richting het einde. Hè? Oplossingsgericht.
Ja.
Wat kunnen wij als gezondheidsprofessionals nou hiervan leren? Hoe kunnen wij nu de media of de lobby inzetten om aandacht te genereren voor een gezonde leefstijl? Wat zijn jouw ideeën daarover? Ja. Wat moeten wij doen als leefstijlcoaches of diëtisten of noem maar op, om aandacht te blijven genereren voor gezonde leefstijl?
Ik denk, wat heel erg belangrijk is, denk ik, is dat mensen zich realiseren dat die gezondheidskloof heel groot is. Mm-hmm. En om dat te realiseren helpt dat niet om te lezen, maar dan moet je gewoon eens de wijk in. Niet zozeer in de wijk in om het op te gaan lossen, maar om te ervaren wat het is, hoe die kloof eruit ziet. En dat mensen niet voor de lol 2 pakjes per dag roken en te dik zijn en al die dingen doen, dat ze in armoede leven. Maar dat je voelt dat die optelsom van omstandigheden, dat je daardoor gewoon niet meer jezelf met je haar uit het moeras kan trekken. Dat het gewoon niet gaat.
Ja.
Dat je inzicht krijgt, compassie krijgt voor de mensen in die kloof. Dat je dan gaat kijken, wat is wat werkt. En dan zal je inderdaad door alle politieke partijen heen een aparte minister voor de toekomst of een minister voor kinderen zoals in IJsland is of health and all policies, dat je bij elke maatregel die je neemt, wat betekent dit voor onze kinderen en voor onze toekomst? En dat je dan dus weet, wat weten dat werkt, prijs, beschikbaarheid en reclame, lobby. En we zorgen gewoon dat onze politici niet meer belobbyd worden door die mensen die maar één ding voor ogen hebben, is namelijk geld voor de aandeelhouders.
Ja.
Die mogen nog maar één ding voor ogen hebben, is de gezondheid van onze kinderen in de toekomst. En dat iedereen en alle volwassenen moeten doen en laten wat ze willen. Natuurlijk, we leven in een vrij land. Maar op het moment dat jij verslaafd bent, dan regeert die sigaret jouw leven. En niet meer jij.
Nee.
Als jij heel erg dik bent, dan ga naar die film toe over die man die The Whale.
Ja, ja.
Ga kijken hoe vrij je je voelt als je in zo'n lichaam zit. Misschien op je 20ste gaat het nog. Maar als je 50 bent met zo'n ernstig overgewicht, alles doet pijn. Het leven is een hel. Ga kijken wat het betekent als je in de toekomst zo ver komt. En bescherm door prijs, verkooppunten, samenwerken met de GGD, samenwerken met ook met medische specialisten, raden van bestuur, raden van toezicht van grote ziekenhuizen, gezondheidsinstellingen. Jongens, hoe gaan we dit met elkaar echt aanpakken? We gaan het niet delegeren aan de roker, we gaan het niet delegeren aan de wijk, niet aan de GGD, maar we gaan dat samen doen.
Ja.
En op het hoogste niveau moeten mensen verantwoordelijk worden voor die gezondheidskloof en alle onderdelen die daar deel van uitmaken. En ook inderdaad, als na een jaar iedereen weer dikker is geworden, nog meer rookt, niets is veranderd, dan stap je maar op.
Ja, precies.
Bedrijfsleven stappen mensen ook op als het niet gaat.
Ja.
Maar dat alleen maar de woekerwinsten voor de aandeelhouders stellen. En dat geldt ook voor klimaat en milieu. En overal geldt dit. Laten we gewoon zorgen dat onze toekomst, onze planeet blijft bestaan met mensen die niet allemaal zo ziek zijn.
Ja, ja. Ja, en ik hoor je ook zeggen, eerst als professional gedrag begrijpen door te gaan kijken, luisteren, observeren. Empathie te tonen, begrip te tonen, je in proberen te leven voor, of het nou te maken heeft met eetgedrag of dat te maken heeft met roken of met alcohol. In plaats van meteen advies te geven.
Ja, en de oplossing van ik kon zo stoppen, dat daar niemand wat bij gebaat in is. Gewoon niet.
Nee. Hey Wanda, ik wil je enorm bedanken voor jouw passie, je enthousiasme in deze podcast, maar ook in het algemeen.
Dankjewel.
In je strijd tegen de rooklobby, tegen de tabaksindustrie. En op die manier een bijdrage te doen aan een gezonder Nederland. Dat is iets wat ik van harte aanmoedig. Dus heel fijn dat jij er bent met je werk. Want het is nog te zeer een belemmering voor gedragsverandering op leefstijlgebied.
Ja.
Dus ja, laten we daar inderdaad contact over houden. Ik ga jouw boeken in de show notes zetten voor mensen die of zelf willen stoppen met roken of die anderen willen motiveren tot een gedragsverandering. Dan kunnen ze met die boeken heel mooi een stap zetten. Ja, en voor de rest ga ik nog alle dingen erin zetten waar ze jou kunnen volgen in de strijd tegen de tabaksindustrie.
Heel graag. Dank je wel, hè.
Je luisterde naar aflevering 40 van de Leefstijl Lab podcast. Een podcast waarin ik, Roel Hermans, in gesprek ga over alles wat met gezondheid en leefstijl te maken heeft. Wil je reageren op deze aflevering? Graag. Doe dat dan via Vriend van de Show of onze Instagram pagina. Vriend van de Show worden kan al vanaf €2,50 per maand. Ik hoop je daar te zien. Je maakt me enorm blij als je deze podcast zou willen delen via je social media. Zo help je mij om de podcast te verspreiden. Wil je deze podcast gebruiken op jouw platform over leefstijl? Neem dan contact met mij op. Ik werk graag met je samen. Wil je nog iets nalezen? Check dan de show notes. Tot de volgende keer. Ciao.